Oké, het thema van de preek is geborgenheid. Geborgenheid. Kent u Lucky Luke? Ik vermoedde dat zeker wel een aantal mensen wel van hem zouden hebben gehoord, want het is best een bekend personage. Maar ik had ook wel verwacht dat niet iedereen hem zou kennen. Dus ik ga toch even uitleggen wie dat is. Nou, Lucky Luke is niet een van de kleine profeten. En je vindt hem ook niet in de geslachtsregisters die je overslaat bij het Bijbellezen. Hij staat niet in de Bijbel, want hij is een stripfiguur. Hij is een fictief personage, hij is bedacht. En Lucky Luke is een cowboy. En een hele vaardige cowboy. Hij schiet scherp. En hij staat er vooral om bekend dat hij sneller schiet dan zijn eigen schaduw. Niet een vrij handige eigenschap in het Wilde Westen waar hij zijn avonturen beleeft. En als je zijn verhalen leest, krijg je ook iets mee over de geschiedenis van het Wilde Westen. Dingen die in die tijd speelden en wat er toen gebeurde. Maar het zit vooral vol met humor. En ik heb zelf dan ook heel veel plezier beleefd aan het lezen van zijn avonturen. En een van de verhalen van hem die mij aansprak, dat was een kort verhaal. En het staat ook in het album 7 korte verhalen. En het heet De Handelaar. En die handelaar, dat is een marktkoopman. Die heeft een huifkar, een wagen vol met goederen bij zich. En hij trekt over de prairie op weg naar plaatsjes waar hij zijn spullen kan verkopen en zo geld kan verdienen. En op een dag, als hij over die prairie trekt met zijn wagen, wordt hij aangevallen door 2 bandieten die hem willen beroven. Gelukkig is ook Lucky Luke in de buurt. En die schiet die revolvers van de bandieten uit hun handen, zodat zij wegvluchten. En daarmee is die handelaar en zijn handel gered. En als een bedankje krijgt hij van die handelaar een maaltijd. Maar die handelaar die pakt flink uit. Uit zijn huifkar haalt hij allerlei klapmeubels en die zet hij op. Er komt servies uit, met de prijskaartjes er nog aan. En ook eten uiteraard. Dus even later zitten ze midden op de prairie te genieten van een diner, alsof ze op het terras van een restaurant zitten. En daarna is het tijd om te gaan slapen. En ja, Luke wil al gaan liggen, maar die handelaar die haalt uit zijn huifkar een tent, die zet hij voor hem op, zodat hij de nacht daarin kan doorbrengen. Dus het is de meest luxe nacht ooit van Lucky Luke op de prairie in zijn hele carrière. Nou, de volgende dag willen ze weer hun eigen weg gaan, allebei. Maar dan worden ze aangevallen door indianen en daarom vluchten ze samen richting een berg. En aan de voet van die berg liggen enorme rotsblokken en daar kunnen zij zich achter beschermen, achter schuilen. Zodat de wapens van die indianen hun niet kunnen bereiken en Lucky Luke schiet ook om ze op een afstand te houden. Maar al snel is hij door zijn kogels heen. Maar het is gelukkig geen probleem, want die handelaar is bij hem. En uit zijn voorraad komt ook een enorme voorraad kogels, munitie. Dus ja, die indianen kunnen niet bij ze komen. Ze zitten eigenlijk helemaal veilig achter die rotsblokken. Dus besluiten de indianen om ze dan maar te belegeren. Om ze dan maar uit te gaan hongeren. Maar ook daar is weinig kans op. Want uit diezelfde voorraad komt ook een enorme hoeveelheid eten. En even later zitten ze gewoon uitgebreid te dineren achter de rotsblokken, terwijl ze worden belegerd. Ja, uiteindelijk is het niet echt een situatie waar je in wilt blijven zitten. En met vuurwerk van die handelaar weet ze uiteindelijk de hulp van de cavalerie in te roepen. De aandacht te trekken en die komen tussen beiden, zodat ze uit een Bernarde situatie worden verlost. En uiteindelijk is het zelfs zo dat door die handelsgeest van die handelaar er een deal wordt gesloten met die indianen en dat hij hun spullen voortaan gaat verkopen. Dus uiteindelijk gaan ze goed uit elkaar, zeg maar. Met een nieuwe zakendeal voor die handelaar. Nou, het is een kort verhaal, maar echt een heel leuk verhaal. En als u die tekeningen ziet, als ik dat zie, dan spreekt dat me heel erg aan. Vooral het stukje waarin ze worden achtervolgd door die indianen. Want als je die beelden ziet, dan geeft dat echt een gevoel van geborgenheid. In de eerste plaats zitten ze namelijk veilig. In de rug worden ze gedekt door een steile bergwand, terwijl ze zelf verscholen zitten achter enorme rotsblokken. Dus de wapens van de vijand kunnen hun niet bereiken daar. En het tweede aspect van geborgenheid is de voorziening. In de vorm van die huifkar van die handelaar die bomvol zit met allerlei spullen die ze nodig hebben. Dus de voorziening en de veiligheid geeft echt een gevoel van geborgenheid. En dat stukje doet mij onder meer denken aan wat David schreef in Psalm 23, vers 5. Daar schrijft hij over hoe God met hem omgaat, wat hij van God ervaart. En David zegt daar: u richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En ik herhaal het nog een keertje, maar dan met een paar woorden aangepast, zodat het duidelijker is wat hij daar zegt. En David zegt daar: God, u richt voor mij een maaltijd aan, voor de ogen van degenen die tegen mij zijn, die het mij moeilijk maken. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Dat is wat David hier eigenlijk zegt. En wat je eigenlijk in dat verhaal van Lucky Luke tegenkomt. Want hoewel de vijand dichtbij is en Lucky Luke zelfs wordt belegerd, kan hij toch veilig genieten van een heerlijke maaltijd. Nou, dit is natuurlijk een stripverhaal. Het is bedacht en verzonnen. Maar wat in Psalm 23 staat, is voor kinderen van God niet slechts fantasie, maar een realiteit. Een geestelijke waarheid. En ik wil daarvoor eerst nog even kort ingaan op wat er wordt bedoeld met kinderen van God. Want ik heb mensen wel eens horen zeggen, en ik heb er ook wel eens over gelezen, dat mensen soms het idee hebben dat alle mensen kinderen van God zijn. Nou weet ik niet precies waarom ze dat denken of zeggen, maar volgens mij kun je dat niet goed onderbouwen vanuit de Bijbel. Want in Johannes 1 vers 12 staat dat allen die hem, en hem staat voor Jezus, allen die hem hebben aangenomen, hun heeft God macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Nou, als je een kind van God kan worden, dan ben je het nog niet. Dus niet alle mensen zijn standaard een kind van God. Maar kunnen wel een kind van God worden. En dat staat in deze tekst beschreven, in Johannes 1 vers 12. Als jij op Jezus vertrouwt, als je in hem gelooft, en dan wel volgens het getuigenis wat de Bijbel van hem geeft. Dus als je gelooft dat hij de Zoon van God is, God die mens werd, en dat hij de prijs heeft betaald om jouw redding mogelijk te maken, dat alleen hij jou kan redden. Als je zo op hem vertrouwt, dan geeft God je macht om een kind van hem te worden. En voor kinderen van God is wat er in Psalm 23 staat realiteit, een geestelijke waarheid. En het mooie is ook dat David in zijn psalmen, ja, niet alleen leuk dingetjes verzint, mooie versjes maakt. Onder salving, onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest deelt hij over zijn leven met ons. Hij deelt met ons zijn ervaringen. Het is een getuigenis. Want David heeft in zijn leven heel veel strijd gekend. Heel veel tegenstanders gehad. Mensen die hem letterlijk naar het leven stonden. En het hem zeer moeilijk maakten. En toch is Davids getuigenis: God zorgt voor mij en hij voorziet mij. En we gaan nu samen een andere psalm van hem lezen, waarin hij achterna wordt gezeten door een van zijn vijanden, door Saul. En dat is Psalm 57. Psalm 57, vanaf vers 1. Daar schrijft David het volgende. Voor de koorleider op de wijze van verderf niet. Van David een kleinoot toen hij voor Saul in de spelonk vluchtte. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij u schuilt mijn ziel. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, als hij te schande gemaakt heeft wie mij vertrapt. God zal zijn goede tierenheid en waarheid zenden. Ik ligt neder van leeuwen, vlammenspuwende mensenkinderen. Hun tanden zijn speer en pijlen, hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Zij spanden een net voor mijn schreden. Zij bogen mijn ziel te neer. Zij groeven een kuil voor mijn aangezicht. Zij vielen daar middenin. Mijn hart is gerust, o God. Mijn hart is gerust. Ik wil zingen, ja, psalm zingen. Waak op, mijn ziel. Waak op, harp en citer. Ik wil het morgenrood wekken. Ik zal u loven, o Heere, onder de volken. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want hemelhoog is uw goedertierenheid. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Als we deze tekst van David lezen, en vooral het einde, dan heeft hij het over Gods goedheid, over Gods trouw. Maar nogmaals, hij schreef deze psalm terwijl hij serieus in levensgevaar verkeerde. Koning Saul zat hem op de hielen. En David moest vluchten en zich verbergen. Zoals ook nu, hij zit in een spelonk, hij zit in een grot, verborgen. Maar wat David, de man naar Gods hart, nog meer deed, was schuilen bij God. Hem te hulp roepen. En erop te vertrouwen dat God hem zou helpen en beschermen. Dat hij voor hem zou zorgen. Hoewel de omstandigheden zwaar waren, de situatie was gevaarlijk. En het was een moeilijke tijd voor David. Had hij toch hoop en zekerheid. Omdat zijn geborgenheid niet afhing van aardse omstandigheden en van de aardse situatie waarin hij zat. Zijn geborgenheid was bij God. In zijn vertrouwen op God. Dat God voor hem zou zorgen. Dat hij veilig was en dat hij zou krijgen wat hij nodig had. En ook wij kunnen soms door moeilijke tijden heen gaan. Te maken hebben met angstige situaties, angstige gebeurtenissen. En dat kan zijn door iets wat in je eigen leven speelt. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte bij jezelf of bij een dierbare. Maar het kan ook iets anders zijn, zoals een financiële crisis, dat je je baan verliest. Een faillissement. Of misschien heb je wel te maken met asociale of agressieve mensen op je werk of in je buurt. Eigenlijk kan het van alles en nog wat zijn wat invloed heeft op jouw persoonlijk leven en hoe jij je voelt. Maar het kan ook door zaken komen die op een groter toneel spelen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt in je land. Het land waar je woont of waar je in de buurt bent. Of zelfs zaken die mondiaal spelen in de wereld. Als je het nieuws kijkt, hoort wat er gebeurt en wat je al dan niet via sociale media meekrijgt, zijn allemaal zaken die heftig zijn. Geweld, vandalisme, natuurrampen, epidemieën, tekorten, jodenhaat en allerlei andere heftige zaken. En als je dat allemaal meekrijgt, is het ook helemaal niet vreemd als soms de angst je om het hart slaat. En dat je denkt, waar moet dit alles heen? Al die problemen, al die heftige en grote problemen, hoe moet dat ooit opgelost worden? Dat is een logische reactie. Maar voor ons christenen is het mogelijk om in dit alles rustig te blijven. Wij kunnen te maken hebben met, net als David, reële en heftige omstandigheden. Concrete dreigingen. Maar onze rust en vrede komen van God. En wij kunnen ervoor kiezen om ons op hem te richten. Waartoe hij onszelf ook aanmoedigt in Jesaja 41 vers 10. Want daar zegt God, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond. Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Dat is Gods belofte. Hij moedigt ons aan om hem te zoeken en om hem te vertrouwen. Juist als het moeilijk is, juist als het heftig is. En dat maakt het verschil. Wij kunnen bidden tot God en erop vertrouwen dat hij ons beschermt, dat hij voor ons zorgt en ons wil helpen. Die voorraad van die handelaar, die kon Luc in alles voorzien wat hij nodig had. Maar dat geldt nog veel meer voor wat God in kan en wil voorzien. Zijn gunstbewijzen zijn elke dag nieuw en houden niet op. Maar natuurlijk is het wel belangrijk dat wij naar God luisteren. Dat wij doen wat hij zegt. Dat we hem gehoorzamen en zijn principes toepassen. Zoals Jezus zelf ook zegt in Matteüs 6, vers 33. Maar zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dus wat Jezus daar belooft is, als God de belangrijkste persoon in ons leven is, als ons leven om hem draait, dan zal God voor ons zorgen. Dan zal hij voorzien in wat wij nodig hebben, want we hebben zoveel dingen nodig. Maar als onze focus op God is, als hij de belangrijkste is en wij vertrouwen hem, wij gehoorzamen hem, dan belooft God dat hij voor ons zal zorgen. Dat hij zal voorzien in wat wij nodig hebben. Nou, betekent dat dan dat als wij God vertrouwen en als wij gehoorzaam doen wat hij zegt, dat ons dan niets meer kan gebeuren? Dat er dan geen problemen meer kunnen voorkomen? Nee. Wij kunnen zeker bij God terecht om hulp. Want hij is een goede herder. Hij is de ultieme vader. Er is niemand die zoveel om ons geeft als hij en hij gunt ons het beste. Daarom wil hij ons ook bijstaan. Hij wil ons helpen. Hij wil ons leiden. Helpen ook om door moeilijke omstandigheden heen vol te houden en er goed uit te komen. Echter, ook als gehoorzame kinderen van God kunnen we te maken krijgen met problemen en moeilijke omstandigheden. Ten eerste leven we nog steeds in dit lichaam en in deze wereld, die beiden onder een vloek liggen. De vloek van de zonde, van onze ongehoorzaamheid en opstandigheid ten opzichte van God. En dat heeft gevolgen. Soms heb je te maken met gevolgen van je eigen zonde. En soms heb je te maken met gevolgen van de zonde van anderen of zonde in het algemeen. Niet alles wat gebeurt is je eigen schuld. En sommige dingen die je overkomen zijn wel een gevolg van je eigen ongehoorzaamheid. Maar ook als we God trouw dienen, kun je te maken krijgen met tegenstand. Met vijanden, met aanvallen en verdrukking. Kijk naar het leven van David, die door God zelf een man naar zijn hart wordt genoemd. Het betekende niet dat David een leven had van rozengeur en maneschijn. Hij heeft ontzettend veel strijd gekend. Heel veel hoogtepunten gehad, maar ook heel veel dalen en heel veel moeilijke omstandigheden, die lang niet allemaal aan hemzelf te wijten waren. Of wat te denken van Jezus, onze Heer. Er is geen mens die zoals hij was in zijn gehoorzaamheid en toewijding aan God, de Vader. En toch kreeg ook hij te maken met lijden en met de dood. En we weten dat hij dit vrijwillig onderging, omdat dat nodig was om ons te kunnen redden. Dat komt voort uit zijn grote liefde voor ons, dat hij bereid was om te sterven, om te lijden, zodat wij vrede met hem, door hem, met God konden hebben. En een geweldige toekomst. Maar toch kreeg ook hij met lijden en sterven te maken. Nou, als dat met onze Heer kan gebeuren, kan het ook met zijn volgelingen gebeuren. En dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Stefanus. En we gaan er straks iets over lezen. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst nog even uitleggen wie hij is of wie hij was. En wat er vooraf gaat aan het stukje wat wij gaan lezen. Nou, Stefanus was een volgeling van Jezus. Hij was tot geloof gekomen en had ontdekt wie Jezus werkelijk was en wat hij hem aanbood. Eeuwig leven, vrede met God. En Stefanus was daarom toegewijd. Hij diende trouw in de gemeente en hij was een van de 7 mensen die door de apostelen werd aangesteld om op de gemeente toe te zien dat alles goed werd georganiseerd. Dat er goed werd zorg gedragen voor hoe het eraan toe ging. Nou, voor zo'n belangrijke taak stel je niet zomaar iemand aan. Ze hebben hem aangesteld omdat hij betrouwbaar was, toegewijd. En hij was ook iemand die wist wat het woord van God zei. Hij kende de schriften goed en op dat moment was dat het Oude Testament. Hij kende de teksten goed en hij was vervuld met de Heilige Geest. En dat is een krachtige combinatie. Goede kennis van Gods woord en vervuld zijn met de Heilige Geest. En daardoor, als hij met tegenstanders in gesprek ging, konden die tegenstanders de discussie nooit winnen. Omdat hij krachtig was toegerust in zijn argumentatie. En alles wat zij opwierpen, had hij een antwoord op of een weerwoord op. En misschien denk je, ja, als hij zo duidelijk kan overtuigen en dingen kan uitleggen, dan heb je alleen maar positieve reacties. Maar helaas was dat niet zo. Niet iedereen stond open voor de waarheid en voor de boodschap die hij duidelijk maakte. En we zien dan ook dat Stefanus, in plaats van dat mensen gehoor geven en gaan nadenken door waar hij over deelt, dat ze hem oppakken. En wij gaan lezen wat er verder met hem gebeurt vanaf dat moment in Handelingen hoofdstuk 7, vers 54 tot en met 60. Handelingen 7, vers 54 tot en met 60. En met het woordje zij, dat gaat eigenlijk over die tegenstanders van Stefanus, de religieuze leiders. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen Stefanus. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. Nou, Stefanus is een voorbeeld voor ons. Hij was volkomen toegewijd aan zijn en onze Heer, Jezus Christus. En tot in de dood bleef hij God trouw. Maar hij stierf dus wel, terwijl hij God diende, terwijl hij bij God hoorde. Nou, hoe zit dat dan met die belofte van God in Jesaja 41? Hoe zit het dan met die uitspraak van Jezus in Matteüs 6? En met het getuigenis van David in Psalm 23? Is dat dan toch niet zo betrouwbaar? Moeten we dat dan misschien toch niet al te serieus en niet al te letterlijk nemen? Nou, gelukkig is daar geen sprake van. Al die zaken zijn volkomen waar en betrouwbaar. Echter, de waarheid en de strekking die achter deze beloften en teksten schuilgaan, gaan nog veel verder dan de meesten van ons doorhebben. Voor de meeste christenen geldt, in ieder geval zeker ook voor mijzelf, dat we nog onvoldoende doorhebben waar het nou echt om gaat. En Stefanus had het wel begrepen. Het gaat er niet zozeer om wat God in dit leven allemaal voor ons kan en wil doen. Al is hij zelfs op dat vlak buitengewoon betrokken, genadig en goed. Vanwege zijn grote liefde voor ons is hij nu al zo erg betrokken in ons leven. Maar waar het echt om gaat, is het leven na dit leven. Maar wij vinden dit leven al heel erg belangrijk. En op zich is dat ook niet vreemd. Het is ook niet onbelangrijk, maar het staat niet in verhouding tot het nieuwe en eeuwige leven wat hierna komt. De heerlijkheid die God voor zijn kinderen heeft weggelegd. Daar kan dit leven niet tegen op. En Stefanus had dat begrepen. Hij had Jezus werkelijk leren kennen maar ook ontdekt wat het is wat Jezus hem werkelijk aanbood. Die geweldige toekomst als een kind van hem, als een volgeling van hem. En ik denk niet dat Stefanus op zichzelf graag wilde sterven en ook niet op zichzelf graag wilde lijden. Maar hij had de waarheid ontdekt en hij wilde Jezus vasthouden. Hij wilde hem blijven volgen en dienen. En als dat betekende dat hij ook met lijden te maken kreeg, dan was hij bereid om die prijs te betalen. Als dat betekende dat hij moest sterven, was hij ook bereid om die prijs te betalen. Dat was het hem waard. En dat is het ook waard. Paulus zegt ergens dat zijn sterven voor hem winst is. Als je een volgeling van Jezus bent, als je een kind van God bent en je sterft, dan is het voor jou persoonlijk winst. Want je gaat over naar dat nieuwe leven, naar dat veel betere leven. Voor de achterblijvers is het een verdrietige zaak, is het een gemis. Maar als wij getrouw blijven en ook op Jezus vertrouwen, dan is het een tijdelijk gemis. Want dan weten we dat ook wij op een gegeven moment ook bij God zullen zijn en worden verenigd met degene die ons zijn voorgegaan. Maar dat is onze hoop. Daar draait het om. En Stefanus had het begrepen. Daarom wilde hij hem trouw dienen. Ook al kostte hem dat wat. En dat is wat God ook in onze levens wil terugzien. Dat wij gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. En ook groeien in de relatie met hem. En dat het niet meer alleen om gaat wat God voor ons kan en wil doen. Maar dat wij ook iets voor God willen doen. Dat wij verlangend zijn om hem te dienen. Dat we verlangend zijn om hem te gehoorzamen. Zelfs als ons dat wat gaat kosten. Zelfs als ons dat misschien lijden gaat opleveren. Of dat we uiteindelijk misschien die prijs met ons leven moeten betalen. Dat we toch mogen weten, dat is het waard. Want het belangrijkste komt nog voor een kind van God. En dat is ook het geweldige van al die beloften van God. We mogen hier en nu al tot hem roepen. Want ik zei het al, hij is een goede herder. Hij is de ultieme vader. Hij wil hier en nu al genezing geven, dat geloof ik. Hij wil hier en nu al ons bemoedigen, beschermen en bijstaan. Maar al die beloften van hem zullen een ultieme en volledige vervulling vinden in dat nieuwe leven dat komen gaat. En het is ook maar goed ook dat het daar zeker weten betrekking op heeft. Want als je nu ziek bent en pijn hebt, is het natuurlijk logisch dat je genezing wil hebben. Dat zou fijn zijn als dat gebeurt. Maar het is wel van tijdelijke waarde. Het is nog veel beter om te weten dat dat eeuwige leven, dat je daar geen pijn en geen ziekte meer kent als je een kind van God bent. En dat geldt voor al die beloften van God. Volledige en ultieme vervulling in het leven, na dit leven. Maar ook hier en nu mogen we hem zoeken, mogen we hem vertrouwen. Maar mag het ons ook wat kosten om hem te volgen en om hem te dienen. Stefanus had dat begrepen. En wat helemaal bijzonder is, vind ik, is dat David het ook al door had. En ik wil naar de afronding gaan met een paar andere versen uit een andere psalm van hem. Ik zal het voorlezen, want ik heb het hier al opgezocht. En David schrijft in psalm 27, en ik ga lezen vers 1 en vers 3 tot en met 5. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nou, als je naar het leven van David kijkt, heeft hij in menselijk opzicht eigenlijk wel een beetje alles bereikt wat je zou kunnen bereiken. Hij is een overwinnaar in de strijd. Misschien wel de grootste overwinnaar ooit als je ziet hoeveel strijd hij heeft geleverd, maar steeds ook heeft gewonnen. Hij is een machtige koning geworden, een rijke koning. In het leven heeft hij eigenlijk eruit gehaald wat je eruit kunt halen. Maar wat zegt David in deze psalm? Hij heeft maar één verlangen. En dat is, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Dat is het verlangen van David. Om dicht bij God te mogen zijn. Dit gaat over de eeuwigheid. David heeft één groot verlangen en dat is dat hij dicht bij God mag zijn. En blijven. Dat is zijn grote verlangen. Hij heeft zoveel bereikt in dit leven, maar dit is waar hij echt naar verlangt. Dit is wat hij echt van God wil hebben. En dit is wat God ons wil bieden. De geborgenheid die God ons biedt, is dat we te midden van dit turbulente en soms ook dramatische leven de zekerheid mogen hebben dat er een geweldige toekomst door hem voor ons is weggelegd. Waar we veilig zijn. En waarin God zal voorzien in alles en meer dan dat wat wij werkelijk nodig hebben. Dat is de geborgenheid die God ons biedt.